Het is komende donderdag Hemelvaartdag. Voor de meeste Nederlanders betekent dat alleen dat ze een dagje vrij hebben. En verder begrijpen ze niet zo heel veel van de oorsprong van die vrije dag en de betekenis van hemelvaart. Maar ik merk vaak dat onder christenen, dat onder gelovigen, dat hemelvaart ook een speciale dag is, een feestdag, een herdenking aan een gebeurtenis die voor ons niet zo heel erg betekenisvol is. We weten waarschijnlijk wel dat de Heer Jezus opgestegen is naar de hemel, maar vaak zien we dat meer als een negatieve gebeurtenis in plaats van een positieve gebeurtenis. Want de Heer Jezus is er niet meer. Wat zou het toch fijn zijn als Hij hier nog steeds op aarde was? Stel dat Hij opgestaan was uit het graf en dat Hij in principe besloten zou hebben om de rest van de kerkgeschiedenis, de rest van de menselijke geschiedenis, gewoon op aarde te blijven. Zodat Hij misschien alle landen kon bezoeken en dat Hij in principe eeuwig lang een predikant zou kunnen zijn. Dan zou hij misschien ook hier in onze gemeente een keer op bezoek mogen komen en een preek mogen houden, een dienst mogen leiden. Dat we hem ook vragen mochten stellen in een vragenuurtje na de dienst. Dat zou toch eigenlijk heel geweldig zijn, niet? Om de Heer Jezus zelf in levende lijven hier in ons midden op aarde te hebben. We zouden kunnen regelen dat een filmteam, een cameraploeg, 24 uur per dag eigenlijk achter de Heer Jezus aanloopt. En dan zou je een live YouTube kanaal kunnen opzetten waarin iedereen ter wereld de daden en de woorden en de wonderen van Jezus zou kunnen volgen. Dat lijkt mij toch een heel prachtig plan. Maar wat is er nu gebeurd? De Heer Jezus is vertrokken. Hij is weer teruggegaan naar zijn Vader. En het lijkt alsof de wereld er daardoor niet beter mee is geworden. Wat zijn nou de positieve effecten van de hemelvaart? En wat betekent de hemelvaart voor mij persoonlijk? Want ik had liever gehad dat hij aan mijn zijde was, dan dat hij ergens op verre afstand, in een plek die ik niet kan zien met mijn ogen, op een troon zou zitten, terwijl ik maar amper weinig van zijn heerschappij om me heen zie in deze kwade wereld. Ik wil vanochtend de hemelvaart gaan uitpakken, de betekenis daarvan. En niet alleen de betekenis in het grote verhaal van de Bijbel, maar ook vooral de persoonlijke betekenis. Wat zijn nou geloofslessen die ik uit deze gebeurtenis van de hemelvaart mag halen? Wat betekent de hemelvaart voor mij op persoonlijke basis in het alledaagse leven? Dat wil ik eigenlijk gaan proberen uit te pakken in deze preek. We hebben een aantal jaren geleden een soortgelijke gebeurtenis op aarde meegemaakt hier in Nederland. Want op 30 april 2013 vond de inhuldiging van koning Willem-Alexander plaats. Waarschijnlijk heb je het meegekregen op de televisie. Al met al waren er zo'n 11 miljoen mensen die meekeken of gedeeltelijk of het hele stuk. Maar het was een grote en belangrijke dag in het Koningshuis van Nederland. Toen ging Willem-Alexander samen met zijn vrouw Maxima de nieuwe kerk in Amsterdam in. En daar werd hij beëdigd en ingehuldigd als de nieuwe koning van Nederland. En het was een dag waarin we alles uit de kast hebben gehaald. En waarin iedereen meekeek. Het was een verheven moment eigenlijk in onze Nederlandse geschiedenis. Een belangrijk moment. En daar is Willem-Alexander officieel, misschien niet letterlijk, maar in ieder geval figuurlijk, op de troon gaan zitten. Het was een inhuldiging en het was een beëding, het was een troonbestijging. Nou, zo kunnen we ook de hemelvaart eigenlijk omschrijven. De hemelvaart was het moment dat Jezus als heerser, als koning, aan de zijde van zijn vader op de troon, samen met zijn vader, aan de rechterhand van zijn vader ging zitten. En ook al waren er geen levende kijkers bij aanwezig, want zelfs de apostelen die hem nog nakeken, moesten uiteindelijk toezien hoe hij uit het oog verdween door de wolken en konden niet zien uiteindelijk dat zitten op die troon. Uiteraard was God de Vader aanwezig, waren er miljarden engelen aanwezig en ook de zielen van alle gelovigen die rondom de troon stonden en hem aanbaden. Het was, ik weet het zeker, een monumentaal moment. Het was een fenomenale gebeurtenis toen Jezus aan de rechterhand van zijn vader de troon besteeg en plaatsnam. En hij ingehuldigd werd als de koning van niet alleen hemel en niet alleen de aarde, maar hemel en aarde, zoals we het dadelijk zullen zien. En dat heeft een diepe betekenis voor ons. Dat heeft een impact op onze levens. En niet alleen op één aspect van ons leven, maar ik heb de afgelopen dagen in de voorbereiding van deze preek wel makkelijk 10 belangrijke aspecten van de hemelvaart op papier gezet voor mezelf. Ik ga niet 10 punten in deze preek aanhalen, maar ik heb 6 van die 10 heb ik wel meegenomen. En ik wil die 6 punten wil ik vanuit Gods woord ook gaan belichten. En ik hoop dat hemelvaart ook echt wat meer betekenis voor ons gaat krijgen. En dat het niet een negatief beeld heeft van de verdwijning van de Heer Jezus, maar dat het juist een heel positief beeld mag hebben. Want vanuit de hemelvaart stromen er heerlijke zegeningen richting de gemeente. En die wil ik proberen te grijpen vanochtend en te delen met jullie, zodat we samen ook in de vreugde van de Heer mogen komen als we nadenken over wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. We hebben warme gedachten als het gaat om kerst en dat kleine kwetsbare babytje dat voor ons mens geworden is. We hebben heerlijke gedachten bij het kruis van vergeving die we ontvangen hebben. We hebben triomfantelijke gejuich hebben we voor de opstanding, als we zien dat daar de overwinning behaald wordt, de dood voorgoed verslagen wordt. We hebben warme gedachten bij Pinksteren, als de Heer Jezus ons zijn geest schenkt, die ons komt vullen, die ons kracht geeft. We hebben heerlijke gedachten als het gaat om de wederkomst van de Heer Jezus. Maar het ontbreekt heel erg als we het hebben over de hemelvaart. Dus ik wil de hemelvaart in 6 punten gaan brengen. Ik heb ze hier even op het scherm staan. Ik zal ze even gezamenlijk doornemen en gaan we ze één voor één nog eens belichten. De hemelvaart geeft ons de zekerheid, omdat onze verlossing is voltooid. Nummer 2, de hemelvaart brengt ons tot aanbidding, omdat Jezus de hoogste eer ontvangt. Nummer 3, de hemelvaart maakt ons vrijmoedig, omdat Jezus universele autoriteit heeft. Nummer 4, de hemelvaart stelt ons gerust, omdat Jezus krachtige voorbeden voor ons doet. Nummer 5, de hemelvaart vult ons met hoop, omdat Jezus een woning voor ons gereed maakt. En nummer 6, de hemelvaart maakt ons dankbaar, omdat Jezus zijn geest over ons heeft uitgestort. Dit is het zegeningenpakket dat voortvloeit uit de hemelvaart. Laten we ze één voor één oppakken, ervan genieten, erin roemen en erdoor opgebouwd worden. Nummer 1, de hemelvaart geeft ons een bepaalde zekerheid. Omdat onze verlossing is voltooid. Het feit dat de Heer Jezus ging zitten, heeft een bijzondere betekenis. We lezen immers in het Oude Testament dat in de tempeldienst de priesters nooit zaten. Er was geen stoel in de tempel of de tabernakel. Waarom niet? Omdat het werk nooit af was. Een priester kon nooit zeggen, zo, nu is er voldoende verzoening gemaakt voor de mensen. We kunnen nu even rusten. Het werk ging altijd door, dag in, dag uit. Offers in de ochtend, offers in de avond. Offers bij de feesten, als mensen naar Jeruzalem kwamen. Duizenden offers. Maar het was nooit af, het was nooit klaar. En als één priester stierf, dan kwam zijn zoon hem vervangen. En zo ging het door de generaties heen. Er was geen rust. Het was één lange reeks van offers. Maar toen de Heer Jezus zijn offer bracht aan het kruis, toen hij voor de zonde van de wereld stierf, toen riep hij uit aan het einde van zijn leven, het is volbracht. En op dat moment was onze verlossing af. Het was klaar. Er hoefde niks meer toegevoegd te worden. Het was een verlossing die eeuwig geldig en voldoenend was. Er hoefde in de eeuwigheid geen enkel grammetje meer bij gedaan te worden. De Heer Jezus heeft het afgemaakt. En om te laten zien dat het werk voltooid was, is hij gaan zitten. Zitten aan de rechterhand van de Vader. Het werk is af, dat staat precies ook in Hebreeën hoofdstuk 1. Waar de schrijver opent met een prachtige omschrijving van de Heer Jezus. En het werk wat hij voor ons gedaan heeft. En dan staat er aan, in de tweede helft dat de Heer Jezus heeft, nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht, heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Zo, dat is klaar. Hij zet een punt en een uitroepteken achter het kruis en de opstanding en zegt, er hoeft niks meer toegevoegd te worden. Wat een heerlijke gewaarwording voor ons als gemeente van Jezus Christus. Ik hoef en ik kan zelfs niks toevoegen aan wat Jezus voor mij gedaan heeft. Hij heeft mijn zaligheid verzegeld. Hij heeft het zeker gemaakt. Ik ben veilig in de armen, in de handen van Jezus. En niemand plukt mij er weer uit. Ik hoef niet nog meer bij te dragen. Ik hoef niet in onzekerheid te leven. Ik wil mensen aanspreken uit een katholieke achtergrond. Want ik merk dat bij veel katholieke mensen, dat zij constant het gevoel hebben dat zij hun redding, dat zij hun plek in de hemel moeten verdienen. En dat er een constante onzekerheid om hun eeuwigheid hangt, omdat er altijd nog iets verspeeld kan worden. Omdat er altijd een tekortkoming kan zijn als ik aan het eind van mijn leven kom, waardoor ik misschien maar net niet de hemel behaal. En lieve broeder, lieve zuster, dit is een onmogelijkheid. Want het werk is voltooid. Ik mag rusten in het werk van de Heer Jezus. Ik mag zekerheid hebben dat alles klaar is, alles af is. Dat wat ik bij God breng als basis van mijn recht om uiteindelijk de hemel binnen te komen, is niet de prestaties van mijn eigen leven, niet de rechtvaardigheid die ik heb opgebouwd, maar alleen en enkel het bloed, het leven, de rechtvaardigheid van de Heer Jezus zelf. Op basis van alleen Jezus Christus, zijn werk en zijn genade, mag ik de hemel inkomen. En dat doet een last van mij afvallen. Een last van mijn schouders, waardoor ik mag zeggen, halleluja, ik ben verzekerd van mijn eeuwige zaligheid, omdat de Heer Jezus een uitroepteken heeft gezet achter zijn kruiswerk. En gezegd heeft, het werk is voltooid. Daar mogen wij in rusten. Nummer 2. De hemelvaart brengt ons tot aanbidding. Omdat Jezus de hoogste eer ontvangt. De hemelvaart is een verheerlijking. Het is een verhoging. Het is de Vader die de Zoon vanuit het meest nederige station, waartoe hij zich verlaagd heeft, weer omhoog haalt, omhoog brengt en plaatst op de allerhoogste plek van het universum. De troon van God. We lezen in Filippenzen hoofdstuk 2, dat wij ook de gezindheid zouden moeten hebben die in Jezus Christus was. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, dus hij was gelijk aan God. Hij had dezelfde vorm, hij had dezelfde eigenschappen als God. Alhoewel hij gelijk was aan zijn Vader, heeft hij het niet als roof beschouwd, of hij heeft zich daar niet aan vastgeklemd, zou je het kunnen vertalen. Om aan die gelijkheid met God zich vast te blijven houden. Ja, dus hij was gelijk met zijn Vader, maar hij klampte zich niet krampachtig vast aan die gelijkheid. Maar, vers 7, hij heeft zich ontledigd, hij heeft zich leeg gemaakt, hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. En hij heeft dat gedaan door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Kan je je voorstellen? Iemand, de eeuwige Zoon van God, die niks minder is dan zijn Vader, gelijk is aan zijn Vader, maar aan die gelijkheid en die positie niet krampachtig blijft vasthouden, maar zichzelf tot een slaaf maakt. En aan mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens, het was nog niet eens zo, dat was nog niet eens de onderste verdieping waar hij naartoe ging. Het mens worden, hij heeft zich verlaagd tot mens worden. Maar ook in de vorm van een mens heeft hij zich nog verder vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de meest schaamtevolle dood die er in die tijd bestond. Jezus is dus van de allerhoogste positie van gelijkheid met God, heeft zichzelf vernederd tot de allerlaagste positie als mens zijnde die je maar kan bedenken. En God is een God die mensen die nederig zijn verhoogt. God is een God die mensen die zichzelf tot dienstknecht maken, die een lage positie zoeken, die zich dienstbaar opstellen en nederig zijn. God is een God die dat soort mensen verhoogt. En hoe lager jij jezelf verlaagt, hoe hoger God jou verhoogt. En dus, als we blijven lezen, zien we in vers 9 van het hoofdstuk. Daarom heeft God, juist omdat Jezus zichzelf zo heeft opgesteld, heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Zie je wat God de Vader hier voor zijn Zoon doet? De Zoon vernedert zich tot het allerlaagst mogelijke en stelt zichzelf op als slaaf voor de mensen. Laat zichzelf kruisigen op een schaamtevolle manier. En God eert hem door hem te verhogen tot aan de troon van God zelf. Jezus krijgt een naam boven alle namen. Hij krijgt de hoogste eer. We zien dat, dat elke knie gaat buigen voor hem. Christenen doen dat nu al. Maar er zal ook een tijd komen dat elke knie zal buigen. Niet altijd gewillig. Niet altijd uit geloof. Niet altijd uit liefde. maar wel omdat ze niets anders kunnen. Dat als Jezus in zijn heerlijkheid en in zijn kracht zichzelf gaat openbaren bij zijn wederkomst, dan zal elke knie zich buigen en moeten toegeven dat Jezus Christus de Heer is. En misschien zijn er mensen die hun hele leven die waarheid hebben onderdrukt. En die waarheid, dat ze zich tegen die waarheid hebben verzet. Dat Jezus de autoriteit, dat Jezus de Allerhoogste is, dat Jezus de rechten heeft over hun leven. En dat zij zich behoren te buigen voor zijn heerschappij. Maar er zal een moment komen dat zelfs de meest verharde zondaar en de meest goddeloze atheïst zijn knieën zal buigen en met zijn tong zal belijden. Ja, Jezus Christus is de Heer. Het zal niet tot hun zaligheid zijn, maar dat zal tot erkenning van de waarheid zijn. Dat werkelijk Jezus Christus de Allerhoogste Heer is. We worden dus tot aanbidding bewogen. Niet alleen zekerheid, omdat onze verlossing voltooid is, maar ook een stuk aanbidding, omdat wij de Allerhoogste Heer hebben leren kennen, die nu aan de rechterhand van God zit. Ons ontzag voor Hem stijgt, zo hoog als de troon is van God. Er is een derde betekenis van de hemelvaart. Dat is dat wij vrijmoedigheid hebben, omdat Jezus universele autoriteit heeft. Gezag is een ander woord voor autoriteit. We lezen in die prachtige opdracht die Jezus geeft aan zijn discipelen en ook aan ons. In het eind van Matteüs 28, Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Door zijn opstanding en zijn komende hemelvaart krijgt hij van God de Vader alle autoriteit, alle gezag, is wat hier het woord macht eigenlijk betekent. En op basis van dat gezag geeft hij ons die opdracht: ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hen lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Er zijn dus in deze teksten zie je een heerlijke een waarheid dat Jezus alle gezag heeft, dat hij vanuit het universele gezag dat hij ontvangen heeft ons ook het gezag geeft om met de boodschap de wereld in te gaan en te zeggen: jongens, er is een Heer. Jezus Christus is de Heer. Hij is opgestaan uit de dood. En in het boek Handelingen lezen we dat God alle mensen oproept om tot bekering te komen. God is niet de God die staat te bedelen. Of er misschien iemand alsjeblieft in de hemel wil komen, omdat hij het misschien eenzaam heeft daarboven. God is een God met autoriteit, met gezag, die mensen beveelt en zegt: bekeer jullie van jullie slechte wegen en kom tot mij. Buig je knie voor de Heer der Heren en de Koning der Koningen, Jezus Christus. Hij is de hoogste Heer en hij heeft alle gezag, alle autoriteit. Niet alleen op aarde, maar ook in de hemel. En ik denk dat dat betekent, niet zozeer in de hemel waar God woont, maar in de hemelse gewesten. Waar demonen, waar de duivel, waar kwade overheden en machten in een geestelijke strijd verwikkeld zijn. Jezus Christus is Heer, ook over de duivel, ook over demonen. Wij mogen rusten in het feit dat Hij alle gezag en alle autoriteit heeft, tot de voleinding van de wereld. We zien hetzelfde in Efeze hoofdstuk 1. Maar Paulus het heeft over de alles overtreffende grootheid van Gods kracht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, dat zijn geestelijke overheden, geestelijke machten, geestelijke krachten en geestelijke heerschappij. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Of je zou het kunnen vertalen, heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven voor de gemeente. Het is niet dat Jezus alleen autoriteit heeft in de gemeente. Het is niet alleen dat hij het hoofd is van gelovigen. En dat hij verder niks te zeggen heeft in deze wereld. Dat de Satan nog steeds de macht heeft. Die autoriteit is hem afgenomen. Die is hem gestript. Jezus Christus is triomfator. Jezus Christus heeft het gezag. En wij mogen weten dat Jezus Christus het gezag heeft over alle dingen. Ten behoeve van of ten dienste van. Ten voordele van de gemeente. Er was een theoloog, een bekende theoloog. 100 jaar geleden is hij gestorven. Of in ieder geval ongeveer 100 jaar geleden is hij naar de Heer gegaan. En hij heet Abraham Kuyper. Hij was niet alleen een theoloog, maar ook nog eens een keer minister-president voor enkele jaren in Nederland. Hij heeft een hele bekende uitspraak gedaan. Die precies in lijn ligt wat ik hier probeer te zeggen. Hij zei, in de totale spanne van een mensenleven is er geen vierkante centimeter waarvan Christus, die majestueus boven alles staat, niet zegt, dat is van mij. Jezus heeft autoriteit en gezag over elke vierkante centimeter van mijn leven en elke vierkante centimeter van het heelal en elke vierkante centimeter van de hemelse gewesten. Die wij niet met het blote oog kunnen zien. Hij heeft de totale autoriteit. En dus mogen wij ook vrijmoedigheid hebben. Wij hoeven niet bang te zijn voor krachten en machten, voor mensen, voor invloeden, voor natuurkrachten. Jezus liet zien dat hij ook over de natuur het gezag had toen hij in de boot stond en hij riep de wind tot stilstand. En de golven om te bedaren. Jezus heeft autoriteit over mensen, over dieren, over duivels en demonen, over krachten en machten, over alles en ook over ons. Wij mogen vrijmoedig zijn in het uitvoeren van de grote opdracht. Wij mogen vrijmoedig zijn in het leven van het christelijke leven. Wij hoeven niet in angst te leven, want wij leven onder iemand die alle gezag heeft. Ook over onze vijanden, ook over de dingen die ons bedreigen. En met een woord sust hij de wind. Met een woord stopt hij alles wat op ons afkomt. En beschermt ons met zijn autoriteit. De hemelvaart nummer 4 stelt ons gerust omdat Jezus krachtige voorbeden voor ons doet. Wat doet de Heer Jezus nou precies momenteel in de hemel? Nou, we lezen het in verschillende teksten. Kijk eens bijvoorbeeld naar Romeinen hoofdstuk 8. Wie is het die verdoemd? Vraagt de apostel Paulus. Christus is het die immers gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. En die ook aan de rechterhand van God is. En wat doet hij daar? Hij pleit voor ons. Jezus heeft een hoge priesterlijke bediening. Die hij uitvoert aan de rechterhand van zijn Vader. Hij pleit voor ons. We hebben dus niet, ook volgens Romeinen 8, een geest die voor ons pleit naar de wil van God, die in ons woont, die onze zwakheid tegemoet komt. Maar ook aan de rechterhand van de Vader, tot wie wij